kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Ja, goedemiddag, mijn naam is Iris Beum. Je luistert naar het programma Levensverhalen. Hier op Amsterdam FM, rechtstreeks uitgezonden vanuit de Openbare Bibliotheek aan de Oosterdokse Kade. Mijn gast is journalist Job de Vriese. Hij woont in Amsterdam samen met zijn vrouw, Svetlana Fio. Nou, Job, ik ga gelijk de mist in. Fukojevic. En Job won samen met zijn vrouw Svetlana een prestigieuze internationale prijs voor wetenschapsjournalistiek. Maar liever won hij die prijs niet, want de aanleiding is nogal verdrietig. Job en zijn vrouw zochten namelijk een verklaring voor de doodgeboorte van hun zoontje Mickey. En deze zoektocht leverde een schat aan journalistieke verhalen op, maar dus ook deze prijs. Job, welkom, ook gefeliciteerd.
Dankjewel.
Hoe belangrijk is die prijs voor jou?
Ja, op twee manieren is die heel belangrijk. Het is op zichzelf een hele belangrijke journalistieke prijs. Een beetje de belangrijkste wetenschapsjournalistieke prijs die er is in de wereld. Maar het is ook...
Echt wereldwijd?
Ja.
Het is een Amerikaanse prijs.
Het is een Amerikaanse prijs, maar die is sinds 2 jaar ook voor anderen toegankelijk. En dus dat was best wel een big thing, zeg maar.
Yeah.
En helemaal natuurlijk omdat dat na een half jaar alleen maar hiermee bezig te zijn geweest, na wat er gebeurd was, eerst nog voor gek verklaard te worden dat je dat zelf gaat doen, dat het bijna niet eens meer gepubliceerd kon worden doordat men toch ergens bang was dat het te veel invloed had gehad, dat je er zelf
je verhaal kon niet
dichtbij...
gepubliceerd worden.
Ja, het heeft heel veel moeite gekost om het uiteindelijk ook redacties ervan te overtuigen dat dat genoeg was. En dat uiteindelijk dan dit hiertoe leidt, ja, dat is echt een bevestiging dan dat we echt dat we goed bezig waren. We zeiden op een gegeven moment ook van of we zijn gek of we gaan prijzen winnen.
Ja, want dat ging om een artikel in het NRC. Hè? En het artikel heet Het is een prachtig kind, waarom is hij overleden?
Ja.
En dat gaat om jullie zoontje Mickey.
Ja.
Wat is de dag dat Mickey levenloos ter wereld kwam?
Het was de 27 augustus is hij geboren. En 2 dagen eerder hadden we plotseling te horen gekregen dat hij... dat zijn hartje het niet meer deed. Terwijl hij nog in de buik van zijn moeder zat. We waren bij 34 weken. Wat op zich, ik ben zelf ook bij 34 weken geboren. Ben er redelijk gezond uitgekomen.
Ja.
Het is natuurlijk altijd spannend bij zo'n periode, maar hij was in die zin gewoon levensvatbaar. Maar er zijn een aantal dingen niet op tijd opgemerkt. We hebben wel geprobeerd dingen aan te geven, maar dat is, heeft niet geleid tot wat het had kunnen leiden. En toen bleek het te laat te zijn.
Nou, dat zal de heftigste gebeurtenis uit je leven zijn.
Ja.
Neem ik aan. Jij en Svetlana kenden elkaar nog niet super lang, hè? Toen jullie zwanger raakte?
Nee, dat klopt. Ongeveer een half jaar.
Een half jaar.
Uiteindelijk... Ja, we hadden al wel eerder een korte miskraam gehad. We wisten heel snel. En toen wisten we al wel zeker van dat we er echt al wel voor wilden gaan. Dat was een echte test. En dit was 3/4 jaar nadat dat we elkaar kenden. En eigenlijk waren we dus zo'n beetje net zo lang dat we elkaar kenden zonder als met. Op het moment dat het gebeurde. En, maar ja, dat was een... Het was een soort, alsof het in een soort snelkookpan was, want we,
Maar het is zo'n groot verdriet, dat kan je, je moet het wel bij elkaar kwijt kunnen, want anders kan het ook nog eens een splijtswam zijn.
Ja, er waren mensen die toen dit gebeurde zeiden van, heel veel sterkte, ook met z'n tweeën en ook daar een beetje op hinten. Terwijl, ik ken ook wel verhalen waarbij het heel moeilijk was. Het klassieke voorbeeld is natuurlijk als de man er niet goed over kan praten of de een helemaal blijft hangen in het verdriet en de ander vooral door wil. Maar daarin hebben wij wel heel erg mazzel gehad. Of heel erg elkaar kunnen steunen. Doordat we zo ontzettend erover praten. En we hebben ook heel bewust ervoor gekozen. Dit soort dingen. Er ook best wel open over te zijn. Ook over die kwetsbare moeilijke kanten. Dat waardeert niet iedereen.
Je hebt er veel over geschreven ook. Want je
heel
bent
veel
natuurlijk
over
journalist.
Geschreven. Ja, we zijn allebei journalist. Dus dat was eigenlijk ook wel onze manier. Mensen vroegen ook, is dat je manier om er... mee om te gaan? Of nee, is het je manier om het te verwerken? Dan zei ik nee, het is je manier om mee om te gaan, Omdat je eenmaal journalist en schrijvend bent.
Want je hebt ook meerdere dingen geschreven. Ik heb meerdere dingen van jou gelezen, maar je hebt artikelen over rouwverwerking geschreven. Natuurlijk over het hele gebeuren, waar we zo ook nog meer over gaan praten. Maar je hebt meerdere aspecten gepakt eigenlijk. Van
aan het begin gingen we gewoon uitzoeken wat er was gebeurd. Dat was eerst nog voor onszelf. Maar je komt ook in een rouwproces. Ja, wat is dat dan? Dus ik ben maar gewoon een paar psychologen gaan interviewen en wat boeken gaan lezen daarover. Van hoe kunnen wij dit doen op een manier die misschien goed voor ons is. Je weet natuurlijk nog steeds niet of dat de manier gaat zijn. Nou ja, en dan schrijf je er ook over.
Hey, heel even terug naar Mickey. Je vrouw had op een gegeven moment door dat er minder leven was in haar buik.
Ja, dat hij minder bewoog. Minder bewogen in de buik. Dat is een bekend signaal. Er wordt nog wel eens licht over gedaan. Omdat men bang is dat je te veel zorgen maakt. Dat was bij ons ook het geval. Dat ze vooral zeiden, ja, als je hem wat minder voelt, je moet vooral contact maken met je kindje. Maar terwijl uiteindelijk dat minder leven is een teken van dat de conditie achteruit gaat. Dat kan ook iets anders betekenen, dat je gewoon even niet goed opgelet hebt. Maar in principe,
zij trok aan de bel.
Ja,
bij de verloskundige.
Ze trok aan de bel en eerst werd gezegd van, ze hebben even naar het hartje geluisterd met zo'n apparaatje, Dopto. Ik geloof dat die eerste keer niet eens de bloeddruk is gemeten, want de bloeddruk, als die verhoogd is ook een teken dat er iets mis is. En toen werd ze weer naar huis gestuurd. En een week later kwam ze er toch weer mee terug, kwam ze bij een andere verloskundige. En die vroeg, hoe vaak voel je hem? En toen zei ze, ja, ik weet niet exact hoeveel, want ik weet gewoon dat het minder is. En dat staat ook in alle, dat ook in alle richtlijnen staat, dat het niet om een aantal gaat, maar om de perceptie van de moeder, want die heeft het best door wat het ritme van haar eigen kind is. En toen werd er nog gezegd, gaan we maar even 3 dagen turven. En als je je nog zorgen maakt, dan...
En hoe lang heeft het tussen gezeten tot Mickey dus uiteindelijk overleden was?
Het was uiteindelijk iets minder dan een week na die laatste afspraak. Ze had 3 dagen geturfd. Toen voelde ze nog wel genoeg. Ze had nog wel het gevoel dat het wat zwakker was. Maar ja, ze had ook te horen gekregen dat hij, doordat hij groter werd, minder hard zou bewegen of minder zou bewegen. Dat blijkt ook niet zo te zijn. Maar wel minder hard, maar niet minder. En toen 2 dagen daarna dacht ze van, ja, eigenlijk weet ik niet meer zo goed wanneer ik hem nog voor het laatst gevoeld heb. En toen is ze spontaan de praktijk binnengelopen en toen was het al, over.
Hoe ging dat? Want toen was Mickey dus al overleden. Dat werd met een echo bepaald?
Of? Ja, nou, eerst bij de verloskundige praktijk zelf hebben ze geen echo. Dus bij ons niet, hebben ze geen echoapparaat. Ze gingen zoeken naar het hartje met het apparaat. Nou, dat konden ze niet vinden. Toen hebben ze nog gezegd van, misschien kunnen ze het in het ziekenhuis wel vinden. En dan gaan ze het meteen halen. Maar dat was achteraf ook valse hoop. Want als meerdere verloskundigen dat echt niet kunnen vinden, dan... En toen in het ziekenhuis werd dat inderdaad bevestigd door een gynaecoloog die met de echo keek. En dat zag er echt heel bizar uit, want hij duwde dan met het apparaat erop. En je zag het gewoon een beetje zo heen en weer flubberen. Hij was gewoon al, hij zweefde een beetje rond daar. En er was ook bijna geen vruchtwater meer op dat moment. Toen was de eerste reactie van Svetlana was eigenlijk van, doe maar gewoon eruit. Dat is het eerste wat je denkt. Want je hebt gewoon iets doods in je lichaam. En zeiden ze, je moet misschien een paar dagen eraan wennen. En zei, laten we dat maar niet doen.
Want? Waarom zou je daar een paar dagen moeten wennen?
Nou, ze zeggen dat het goed voor het rouwproces is.
Om het niet gelijk...
Er zijn heel veel verschillende ideeën over. Maar in Nederland is het bijvoorbeeld ook niet gebruikelijk dat je een keizersnee doet. Want dan is het hupsakee meteen weg. En je hebt daarna een hele grote wond. Het is heel zwaar. En je hebt het al ontzettend zwaar. Dus dan zeggen ze, doe in ieder geval gewoon een bevalling. Die bevalling is zwaarder. Maar dan in die periode daarna is dat beter. En je hebt tijdens die bevalling nog een soort van proces doorgemaakt wat je kan helpen.
Maar zij moest dus eigenlijk, werd aangeraden om Mickey nog een tijdje naar buik te houden. En uiteindelijk moest ze er wel van bevallen.
Dat was gebruikelijk. En uiteindelijk hebben we dat één nacht gedaan.
Eén nacht. En daarna moest ze dus bevallen van een dood kind.
Ja. Dus wij kwamen dan, we hadden allebei een temazepam meegekregen naar huis om het nacht door te komen. Dat ging nog steeds vrij slecht natuurlijk. Totaal verward en allerlei vragen. En het volgende middag, begin van de middag kwamen we terug. Kregen we een soort consult over wat ons allemaal te wachten stond. Het hele praktische, dat je een uitvaart moest regelen. En dat het hoe de bevalling zou gaan tot aan. Houd maar rekening mee dat je vrienden gaat verliezen. Al dat soort dingen kwamen meteen aan bod.
Jeetje, joh.
Dat was wel heel goed geregeld in het ziekenhuis. En we werden daar ook wel heel erg goed opgevangen, want we mochten daarna meteen blijven voor om de inleiding van de bevalling. Dus er werd dan met pilletjes werd het dan opgewekt.
En dat herinner je daar nog van? Het is natuurlijk kort.
Het was een heel bizar, heel bizarre 2 dagen. Dat je waren dan steeds 1 verpleegkundige die dan het meest met ons was. Het was aan de ene kant natuurlijk super heftig en het was een soort donker aan het einde van de tunnel. Aan de andere kant was het een van de meest mooie momenten zaten daar ook tussen. Dat zeiden de verpleegkundigen zelf ook, dat ze als ze bij ons langskwamen, we waren het heel erg met z'n tweeën aan het doen. Ook dat ze op een gegeven moment echt een soort van lepeltje daar lagen. En om er maar doorheen te komen. Dat ik op een gegeven moment ging voorlezen om er maar een beetje af te leiden. En dat zij zelf ook zeiden, die verpleegkundigen, dat ze het kippenvel kregen als ze langsliepen. Ja. Of als ze naar binnen kwamen. Ja. Maar tegelijkertijd natuurlijk vreselijk. Dus ja, je weet het. En er werd ook nog eens een keer dat de rugprik kwam te laat en uren te laat, waardoor je ziet dan je eigen toen nog vriendinnen zijn.
Dat had ook gewoon heel veel pijn.
Nog vreselijk afzien en lijden voor niks. Ja. Op dat moment voelt het.
Ja.
En dat was heel bizar. En,
je hebt een nummer uitgezocht, hè, want we praten aan de hand van door jou meegebrachte muziek.
Ja.
En het nummer heette April 14, hè, van de FX, van FX Twin.
Ja.
Maar waarom is dit zo'n bijzonder nummer?
Ja, het was op een gegeven moment. Er gebeuren dat soort bizarre dingen op een gegeven moment. Er waren wat aantal mensen op bezoek geweest ook tijdens die uren. Vrienden, familie. Op een gegeven moment waren onze moeders er allebei. En die waren heel goed voor ons op dat moment. En op een gegeven moment hadden de verpleegkundigen al iedereen even eruit gestuurd. Van, zij moet rusten, hij moet rusten. Gaan jullie maar. En ik geef alweer een seintje. En dat was begin van de middag op vrijdag. En we gingen even liggen. Ik lag op een bankje. Iets verderop, zeg maar. Mijn hart bonste in mijn borst. Ik kon helemaal niet geen ogen dicht doen. Dus toen zeiden ze, nou, ik kan wel wat klassieke muziek opzetten. En Classic FM, gewoon op de radio van het ziekenhuis. En op een gegeven moment kwam een bepaald pianonummer. En toen zei Svetlana, die was ook nog een beetje wakker. Die zei, goh, dat doet me heel erg denken aan een nummer van FX Twin. Er zit een soort muziekdoosje in dat heel erg aan kinderen doet denken. En er was ook een soort clipje bij gemaakt van een stel wat ze een kind verloor.
Klinkt toepasselijk.
Ja, en dat klonk toepasselijk. Nou, dan gaan we dan thuis wel luisteren, maar nu eerst slapen. En toen vielen we allebei in slaap. En, we werden wakker en vrij snel kwam de bevalling op gang. En we hadden afgesproken dat zij Mickey niet meteen zou zien, omdat ze niet goed wist hoe die eruit zou zien en hoe ze zou reageren. Dus dat ze even tot rust zou komen. En op het moment dat we even stil zaten, in stilte even bij te komen en tot rust te komen, toen klonk opeens dat nummer. En zo zei zij, wow, dit is dit nummer. En toen heb ik het heel hard aangezet. En
dan geloof je niet heftig meer in toeval.
Nee, en ik ben helemaal niet zo religieus en helemaal niet zo spiritueel. Maar op dat moment dan sta je jezelf toe om daar aan toe te geven.
Om daar een betekenis aan te geven.
Ja. En dit nummer hebben we uiteindelijk ook op de uitvaart ook gespeeld. Om die reden daar heb ik dit ook op deze manier zo verteld.
Oké, laten we gaan luisteren naar het nummer dat Job heeft meegebracht. April 14 van FX Twin.